Lezen we uit het Nieuwe Testament, Johannes 15, vers 1 tot en met vers 16. Johannes 15, vers 1 tot en met vers 16.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in een wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van een vader begeren zult, in mijn naam, hij u dat geven.
Gods woord wordt bediend uit Johannes 15, vers 5. We lezen dit vers voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. Johannes 15, vers 5. Waar Christus zegt, ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Christus de ware wijnstok. Dat is het thema voor de prediking. Christus, de ware wijnstok. We letten allereerst op de wijnstok. In de tweede plaats op de ranken. En tenslotte op de vruchten. Dus de wijnstok, de ranken en de vruchten. Ook hier op Urk staan in veel vaartuinen druivenstruik. Een druivenplant. Misschien ook wel in uw of in jouw tuin. Prachtige plant. Een snelgroeier, ik geef het toe, je moet hem goed in de gaten houden, want als je hem zijn gang laat gaan, dan overwoekert hij alles. Maar mooi ook vanwege zijn knoestige takken, en vooral die stam, als die hem al uitloopt. En zeker in deze tijd van het seizoen, als je de druiventossen al langzaam maar zeker ziet groeien en ziet rijpen. En met het oog op het najaar ook langzaam maar zeker ziet verkleuren. En een prachtige plant, een eyecatcher ook in je tuin, een blikvanger. Het is niet alleen een mooie plant in ons klimaat, waar het goed gedijt en tiert. Het is ook een plant wat veel voorkwam en voorkomt in het land van de Bijbel. Het zou me niet verbazen als die plant ook gegroeid heeft tegen de gevel van het gebouw waar de Heere Jezus op dit moment samen met zijn discipelen is samengekomen. Een gebouw midden in de oude stad Jeruzalem, in de opperzaal, waar hij het Pascha viert, samen met zijn discipelen voor de laatste keer, en waar hij al zijn afscheid heeft aangekondigd. In Johannes 13 begint het ermee, dat hij heen gaat om plaats te bereiden. Een plant wat ook in het land van de Bijbel veel voorkwam en voorkomt. En voordat ik verder ga met de tekstgemeente, leg ik daar toch even de vinger bij. De zaligmaker gebruikt dus een heel veel voorkomend iets, in dit geval een plant, om zichzelf daarmee te vergelijken. Je zou dat eigenlijk ook kunnen zeggen van de andere 7 ik ben uitspraken die in het Johannes-evangelie zijn opgetekend. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Nou, we zijn vanmorgen allemaal door de deur hier naartoe gegaan. U deed de deur achter u dicht. Of u riep dat een van uw kinderen na. Doe jij de deur dicht? Wij gaan alvast. Je kwam hier binnen door de geopende deur. En zometeen gaan we door de deur weer terug naar huis. Het brood des levens. Ik denk dat bijna iedereen vanmorgen brood heeft gegeten. Allemaal van die ik ben uitspraken waarmee de zaligmaker zich vergelijkt met iets uit ons dagelijks leven. Dat is dus ook makkelijk te onthouden vanmorgen. Waar ging de preek over? Over de wijnstok. Die staat denk ik ook in jouw tuin. Bij ons stond die in Sliedrecht in ieder geval wel. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom kiest de zaligmaker van die eenvoudige voorbeelden? Ik geef het u direct gewonnen, er staan in de Bijbel ook veel moeilijke passages. Moeilijke hoofdstukken. Hoofdstukken die ik ook niet begrijp. En bij sommige hoofdstukken heb ik het vermoeden dat ik het nooit zal begrijpen. Er staan ook hoofdstukken in de Bijbel waarvan ik denk dat ik begrijp wat er bestaat, maar nog niet in staat ben om dat op een eenvoudige manier uit te leggen op of onder de kansel. En daarom die hoofdstukken ook nog niet heb bepreekt. En ik troost me dan samen ook met u aan een opmerking ergens in het Nieuwe Testament die Petrus maakt. Ondanks dat hij van eenvoudige kom af is uit het noorden van Galilea, is het ook een geletterde man, gelet op zijn brieven. Maar hij maakt zo even terloops de opmerking dat hij, lezend de brieven van Paulus, soms ook wel die verzuchting slaakt. Wat is Paulus soms moeilijk? Moeilijk om te begrijpen. En als ik dat lees, gemeente, dan blijf ik in ieder geval weg. En dat moet u ook doen bij het gevoel dat je dom bent. Als je de Bijbel leest. Waar de Bijbel open gaat en Gods geest gaat werken, worden slimme mensen dwaas en domme mensen wijs. Dat is een van de wonderlijke kanten van de schrift. Om de Bijbel te begrijpen hoef je geen universiteit doorlopen te hebben. En je hoeft je zeker niet te laten leiden door theologen die zeggen dat ze het allemaal weten. De Bijbel is geschreven voor kinderen, moeders, vaders. Mensen die hun handen laten gaan in het dagelijks leven. Gewoon voor jou en voor u. Nu tegenover die moeilijke momenten in de Bijbel. En waarom heeft de Heer die moeilijke momenten daarin opgenomen? Wel, in ieder geval om ons te leren leerling te blijven. Vragen te stellen. Het gebed wat we samen gezongen hebben van Psalm 119 vers 3. Ook te maken tot ons persoonlijk gebed in de omgang met de schriften. Het gebed om de leiding en het onderwijs van de Heilige Geest. Het maakt ons niet alleen ootmoedig. Het geeft ons ook ontzag voor wie God is. In zijn wijsheid. In zijn veelkleurige wijsheid ook in de schrift. Maar tegenover die moeilijke passages staan gelukkig ook vele eenvoudige gedeelten. En juist ook hier in deze uitspraak. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Zien we Christus opzoekende zondaarsliefde. In deze meest eenvoudige voorbeeld, het voorbeeld van het brood, waar Jezus zich mee vergelijkt, komt hij dicht tot ons. Is hij op zoek naar je hart? Wil hij niets liever dat je hem leert kennen? Als jouw borg en in jou zalig maken. Het is niet alleen om die reden, gemeente, dat de Heer Jezus kiest voor dit voorbeeld van de wijnstok hier in Johannes 15. Het heeft ook iets te maken met de tijd waarin de Heer Jezus samen met zijn discipelen leeft. Net als nu waren er ook in die tijd verschillende landen die niet alleen een vlag hadden, maar ook een soort symbool. Soms was dat symbool ook verwerkt in de vlag. Denk aan onze Nederlandse vlag. En tegelijkertijd heeft ook ons land het symbool, een symbool van een leeuw. Met enige verbeelding, zo is misschien dat jou ook wel eens voorgesteld op school, heeft de meester of de juffrouw dat ook een keer laten zien op het bord of op het digibord. Landkaart van Nederland, met enige fantasie kan die kaart dan zo met een paar omhalen veranderen in het silhouet van die leeuw. Nu, wat voor Nederland een leeuw is nu, was voor Israël in Jezus dagen een wijnstok. Het was het nationale symbool van het land van de Bijbel in Jezus' dagen, de wijnstok. Je kwam het op allerlei manieren tegen in het dagelijks leven, op afbeeldingen, op schilderingen, in beeldhouwwerk, maar ook bijvoorbeeld op muntgeld. Geld, muntgeld, papiergeld bestond nog niet in Jezus' dagen. Muntgeld, waarmee de mensen hun boodschappen deden op de markt en waarmee Jezus in Capernaum ook zijn boodschappen deed. Hij had daar een huis, ging naar de bakker om brood te halen, kocht zijn vis op de markt, wat gevist werd in het meer van Galilea, ging naar de groenteboer en als er dan bij de kassa afgerekend werd, ging de beurs open, muntgeld werd op tafel gelegd en onder dat muntgeld waren er ook muntjes met de afbeelding de wijnstok. Het symbool van Judea en Israël. En ik herhaal het nog één keer, gemeente. Ziet u hoe dicht Christus bij mensen wil komen? De deur van je huis. Brood op tafel. Geld in portemonnee. Jezus laat geen mogelijkheid liggen om zichzelf op te dringen aan het hart van zondaren. Hoe kwam er eigenlijk bij in de dagen van de Heer Jezus om dat te kiezen, de wijnstok, als nationaal symbool? Wel, dat had alles te maken ook met de geschiedenis van Israël en vooral het geschiedenisboek van Israël, wat wij nu het Oude Testament noemen. Tal van plaatsen in het Oude Testament vergelijkt de Heere zijn volk met een wijnstok. We hebben bijvoorbeeld van Psalm 80 gezongen, een psalm die helemaal vanuit dat beeld is opgebouwd. Israël is de wijnstok. God heeft die wijnstok verkoren tot zijn bezit. Voor haar een prachtige, vruchtbare plaats op deze aarde uitgekozen om daar de wijnstok te planten. Met daarbij de zegeningen van Gods belofte, dat de Heer en ook die wijnstok wil laten uitlopen tot een prachtige, vruchtbare plant. En we hebben het gezongen, dat zelfs de vruchten, de toppen van Libanon, dat hoge gebergte in het noorden van Israël, overschaduwen. Niet alleen Psalm 80, maar ook op andere plaatsen kom je dat beeld tegen van de wijnstok in het Oude Testament. Wel, dat is de reden waarom in Jezus' dagen voor dit beeld is gekozen. En als je dan die plaatsen naast elkaar legt, gemeente, dan vallen een paar dingen op. Ik wil dat even aan de hand van één belangrijk moment in het Oude Testament uitleggen. Dat is een uniek hoofdstuk trouwens in de Bijbel, Jesaja 5. Het zogenaamde lied van de wijngaard. Wat is daar zo uniek aan? Wel, het is voor zover ik dat kan overzien de enige plaats in de Bijbel waar niet een engel, ook niet een mens, maar waar God zingt. God zingt een lied. Een liefdeslied. Jesaja doet een stap terug naar achter. En in Jesaja 5 neemt de Heere zelf het woord. En zo begint dat hoofdstuk ook. Nu zal ik voor mijn beminde, voor mijn geliefde, een lied zingen. En aan de hand van het beeld van de wijnstok bezingt de Heere dan zijn lied voor zijn volk Israël. Uit alle volkeren die de Heere telden, heeft hij zijn volk uitverkoren. Waarom? Was het dan zo'n prachtig volk? Was het dan een volk wat kon bogen op een roemrijk verleden? Nee, het was een veracht volk, een klein volk. En tot overmaat van ramp zegt de Heere dat ook in de loop van de geschiedenis. Het is ook een hardleers volk, een hardnekkig volk. Maar als u getrouwd mag zijn of je mag verkering hebben, dan kijk je met andere ogen naar je vrouw dan naar andere vrouwen. Met andere ogen naar je vriendin dan naar andere meisjes. Wat de rest van de wereld niet in dit volk zag, dat zag God daar wel in. Hij had dit volk lief. Waarom? Omdat hij dit volk lief had. Hij was zijn hart aan dit volk kwijtgeraakt. De Heere gaat dan bezingen wat die liefde inhoudt. Heeft die wijnstok uitgekozen, weggehaald uit het slavenhuis Egypte en voor dat volk met zorgen vruchtbare plaats uitgekozen. God beschrijft zichzelf in dit lied als de grote wijngaardenier, die dus ook met hele andere ogen naar de bodem kijkt dan u en ik. Wij weten misschien net het verschil tussen donkere aarde en lichte aarde, wit zand en zwart zand, en dan stopt de wagen misschien al wel. Maar loop maar eens met een akkerbouwer hier door de polder en hij kan die verschillende bodemgesteldheden haarfijn uitleggen. Wel, zo is de Heere ook. Hij kijkt rond in deze wereld en hij ziet de meest vruchtbare plek. Die kiest God voor dit volk uit. Daar plant hij zijn wijnstok. Hij legt die wijngaard aan, bezingt hij in Jesaja 5. Rondom die wijngaard trekt de Heere een hoge muur op en verrijst zelfs een hoge toren om die wijngaard te beschermen. Gods zorg wordt daarmee uitgebeeld. Hij wil niets liever dan die wijn gaat koesteren als zijn eigen bezit. Alles is erop aangelegd dat die wijn gaat veel vruchten gaat dragen. En midden in dat lied bezingt de Heere dan dat hij voor deze wijngaard ook een wijnpersbak heeft uitgehouden. Het zij in de rotsen in de grond, het zij dat hij die gemetseld heeft. Dat deed de Heere niet nadat de oogst binnen was. Dan ben je te laat. Maar voordat alles werd geplant. En daarmee maakt God duidelijk wat onze vissers vannacht ook gaan doen. Als ze de haven uitgaan van zondag op maandag, dan ga je niet weg met het idee, vang ik van de week wel wat. Ik ben geen visser, maar als dat het gevoel is, dan kun je beter thuis blijven, vermoed ik. Vang ik van de week wel wat? Nee, je gaat weg met de verwachting, hoe snel kom ik met de voorruim terug? Nou, die verwachting leeft ook in het hart van God als hij die wijngaard heeft uitgelegd. Niet de gedachte, brengt die wijngaard wel wat op? Dat valt nog maar te bezien. Kijk het maar even aan. Maar met het verlangen, hoeveel, hoe groot, overweldigend zal de oogst straks zijn. Houdt u in de gaten dat God zichzelf hier steeds beschrijft als een vakman. Hij prutst niet door maar wat. Hij handelt met kunde, met inzicht. Aan het slot van het lied bezingt de Heere wat er gebeurt in de oogsttijd. God gaat door de wijngaard langs al die wijnstokken en hij schuift de bladeren opzij. Eerste plant, vijfde plant, twaalfde plant. En hij treft niets aan. Ja, was dat maar waar? Dan viel het nog mee. Dan had de wijngaardenier kunnen zeggen, zoals iemand anders dat een keer zei, laat hem nog een keer een jaar staan. Hopelijk hebben we volgend jaar wel een oogst. Maar het aangrijpen aan het slot van Jesaja 5 is als de Heere die bladzijde opzij schuift, die bladeren opzij schuift, dat de stank hem tegemoet komt. En ik stel het maar gewoon heel menselijk voor. Je ziet de wijngaard neer door die wijngaard gaan. Het blad op zijn opeens deins die teruggrijpt naar zijn neus. Draait met afschuw zijn gezicht weg. Wat een stank. Rottende vruchten. Waarmee meteen de hoop de bodem is ingeslagen dat deze planten ooit nog goede vruchten zullen voortbrengen. Vanaf de wortel tot aan de vrucht deugt er niets van. En dat is de balans die de Heer dan opmaakt in Jesaja 5. Dit hoofdstuk laat ons zien, net als alle andere passages in het Oude Testament, waar God die wijnstok gebruikt als een beeld om zijn liefde voor Israël te verklaren, dat hij in zijn verkiezende liefde niet zomaar wat doet. Mag ik het maar gewoon menselijk zeggen, zomaar wat op de bonnen voor je handelt. Willekeurig. Maar dat verkiezing ook samenvalt met zorg. Liefde. Wijsheid, inzicht. En dat het daarom des te ontluisterende is, als de Heer dan op enig moment de balans opvraagt om te kijken, wat heeft mijn liefde nou voor uitwerking in het leven van mijn volk? Dat hij alleen maar een grote teleurstelling opdoet. Tegenover die passages in het Oude Testament. En zet u daar even een streepje onder in uw gedachten. Staat het begin van Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok. Tegenover al die wijnstokken die niet deugen. Plaatst Christus zichzelf. Als de ware wijnstok. Mag ik zo even tussen neus en lippen door even bij u langskomen? Prediking heeft ook altijd iets van huisbezoek, gemeente. Dan komt de Heere toch langs. En als ik nou vanmorgen als dienaar van hem door de wijngaard van de Maranatenkerk loop. En ik sla mezelf niet over. En ik schuif de bladzijde van de bladeren van je leven even opzij. Wat zou nou Gods reactie zien als hij achter dat blad kijkt? Nee, niet voor een ander luisteren. Laat het vanmorgen even bij onszelf houden. Hoe zou God reageren, gemeente? Met trots? Blijdschap? Dankbaarheid? Afwachtend? Laat hem nog een jaar staan. Of met afschuw? Met walging. Want wat is nou de vrucht in jouw leven? Bloeit je leven als vrucht van het werk van de Heilige Geest? Was je van de week zo oprecht als kristal? Zeven dagen in de week, dag en nacht, al je krachten, je verstand, je gaven, gewijd aan Gods eer, in je werk, tijdens de vakantie, in je gezin, naar je ouders toe, naar je kinderen toe, naar de mensen om je heen. Weet u wat nou het nadeel is van fruit? Het nadeel van fruit is in deze hondse dagen. Als er één begint te rotten op de fruitschaal en je bent er niet tot tijd bij. Rot in de mum van tijd alles weg. Eén rottende vrucht in je leven. Bederft alles. Mag ik voordat ik verder ga nog een tweede vraag stellen? Bent u het oordeel van de schrift over uw leven al bijgevallen? Dat je stopt met de verontschuldigingen. Het klein maken van je eigen verantwoordelijkheid. En dat als het woord van morgen komt vanuit deze gelijkenis tegen de achtergrond van Johannes 15, klinkt dat andere woord van het Oude Testament, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dat je daarbij dat woord je knieën boog, je handen vouwde en amen zei. Heren, dat is inderdaad dan waar. Hoe het bij een ander zit, ik weet het niet, ik wil het niet eens weten. Maar als de bladeren van mijn leven door uw hand worden opzij geschoven, dan is het mijn schuld dat u walgt. Zij je daar amen op? Val je dat bij? Kijk, dan krijg je ook oog voor ik. Ik ben. Jij bent. Jij doet het zo goed. Of wij zijn het samen. Ik. Ik alleen. Ben de ware wijnstok. En let u dan, en dan maken we de stap even naar het tweede punt nu, let u dan ook even op de rang. Kijkt u even met me mee in deze gelijkenis, gemeente. Als de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met een wijnstok, dan gaat hij al in vers 2 in op de rank. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Er zijn dus ranken die vrucht dragen en er zijn ranken die geen vrucht dragen. En wij zijn dan meteen ook geneigd, ik in ieder geval wel, om te gaan letten op de verschillen. Wat is dat nou, een rank die vrucht draagt aan de ene kant? En hoe herken je een rank die geen vrucht draagt aan de andere kant? Wel, in deze tijd van het jaar zie je dat al in je druivenstruik, toch? Je loopt de tuin in. Je ziet die takken helemaal uitlopen, de loten en de rank. En aan de ene rank zie je al die kleine druiventrosjes hangen en aan de andere rank, hoe groot die tak ook is en hoe breed hij ook verwijderd is, geen druiventros te bekennen. Wat maakt nou dat verschil? Maar dan moeten we op de rem trappen vanmorgen, gemeenten, en opletten wat de Heer Jezus hier in deze gelijkenis doet. De zaligmaker concentreert zich niet eerst, let niet eerst op de verschillen, maar gaat uit van de overeenkomst. Hij heeft het niet over twee verschillende wijnstokken, twee verschillende wijnplanten. De een is vruchtbaar, vol ranken met druiventrossen, en die andere druivenplant heeft geen druiventrossen, al zitten er nog zoveel takken en ranken aan. Nee, twee ranken aan één wijnstok. Zoals er twee zonen waren met één vader. Zoals er twee mensen opgingen naar de tempel om te bidden. Zoals Isaac vader was van twee jongens, Jacob en Esau. Zaligmaker benadrukt eerst de overeenkomst. Beide ranken komen op uit dezelfde wijnstok. Dat kunnen we ook heel concreet maken, gemeente. Dan begin ik maar gewoon heel eenvoudig bij de basis. Je bent door Gods verkiezend handelen gelegd in een gezin. De Bijbel open lag. of door zijn voorzienigheid gebracht. In het leven van mensen waar de Bijbel over gaat. De teken en zegel van Gods genade verbond ontvangen hier in de Maranatenkerk of in een ander kerkgebouw op Urk of daarbuiten. Je leerde net als de meesten onder ons bidden. Ja, van wie? Van je moeder toch, als je die mocht hebben. En toen je later groter was en je zag dat gebeuren bij je broertjes en zusjes, realiseerde je opeens, zo ging het dus ook met mij. Je moeder legde haar hand op je oog. En greep met haar andere hand jouw handjes vast en ze bad het je voor. Heere, zegen deze spijs om Jezus wil. Amen. Ze knielde bij je ledikant en stond gebogen over je wieg. Bidden, ik ga slapen, ik ben moe. De vader ging voor in het gebed aan tafel. Je groeide op in de kerk. Je ging naar de catechisatie. Je gaat naar de catechisatie. School waar de Bijbel open ging en waaruit de Bijbel wordt verteld. En je ziet het nu al om je heen gebeuren, toch? Misschien al in je eigen gezin. De een nog wel naar de kerk. De ander niet meer. De groep met wie je belijdenis deed. Misschien heb je dat wel eens gedaan op een avond. Samen met een andere belijdeniscategezant. Wie van de belijdeniscategezant uit ons jaar gaat nog naar de kerk? Mag ik het wat dichter bij huis halen? Je zit samen onder hetzelfde woord. De een gaat wel aan het avondmaal, de ander niet. Mag ik het nog dichterbij halen? De avondmaalgangers van 10 jaar geleden die nog in leven zijn. Gaan ze nog allemaal naar de kerk? Nee. En loopt de lijden in scheiding ook niet dwars door de avondmaalstafel heen? In Sliedrecht Bethel, Urk Maranatha. Avondmaal is geen Christus. Wie Christus kent, kan niet buiten het avondmaal. Maar avondmaal is geen Christus. Wat een overeenkomsten, hè? Waar zit nou het verschil? Wat maakt het nu dat die ene rank vrucht gaat dragen en die andere rank niet? Je kan die vraag niet alleen hebben voor een ander. Maar als je net die vraag vanuit het woord moest bijvallen, Heere, inderdaad, dat oordeel van uw woord over mijn leven, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, dat geldt ook mijn leven. Dan wordt het opeens iets heel anders. Dan komt die vraag, wat maakt het verschil van vrucht dragen opeens op uit je eigen hart? Dan ga je jezelf niet meer vergelijken met een ander. Dan voelen we ons altijd beter. Maar dan leg je je leven naast het woord. Dan moet je het van de Heere horen. De Heer Jezus laat ons niet achter met die vraag, gemeend. Als hij dat zou hebben gedaan, zou hij ook geen zaligmaker zijn, denkt u wel? Hij wil zalig maken. Hij alleen is de ware wijnstok. En hij legt dat uit aan het woord, aan de hand van het woord reinigen. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Daar staat, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Je mag bij het woord reinigen hier ook lezen het woord snoeien. Wel, degene die met mij thuis een druivenplant in de tuin hebben staan, die zijn ervan overtuigd dat je een druivenplant regelmatig moet snoeien. Begin daar trouwens niet te vroeg aan. Ja, die wijsheid heb ik niet van mezelf. Maar een tijdje geleden attendeerde een hovenier me erop. Hij vertelde, hij was nog maar net begonnen met zijn bedrijfje en in zijn enthousiasme snoeide hij een druivenplant te vroeg in het jaar. De plant heeft het overleefd, maar er waren weinig vrucht. Maar, zei hij, en dan vond ik iets moois. Ik heb dat hele jaar, de hele zomer, die druivenplant in de gaten gehad. En op de plek waar ik het snoeimes erin had gezet, bleef de druivenplant druppelen, 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 druppelen. Kijk, zei hij, zo is het nou ook met Christus. Daar zit in Christus een kracht om zalig te maken. Hij wil niets anders en hij wil niets liever. Luister jij vanmorgen ook zo naar zijn stem? Juist als je moet beamen dat je leven geen vruchten draagt. Deze wijnstok wortelt in God en heeft daarom een onbegrijpelijke, een onweerstaanbare kracht om zalig te maken. Hij blijft geven, 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 geven. En de wijnstok schrompelt daardoor niet in, maar bloeit op. Snoeien maakt dus het verschil. En het is de Heer Jezus die in dit hoofdstuk dan 3 snoeimessen aanreikt, waarmee hij dat verschil ook heel concreet maakt. Ik geef het u direct toe, er zijn meer snoeimessen die het woord van God ons aanreikt dan 3. Maar we blijven vanmorgen dicht bij dit hoofdstuk. Eerste snoeimes wat de Heer Jezus aanreikt, u kunt dat ook letterlijk lezen, kijkt u maar even met me mee, is in vers 3. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En met die uitdrukking, het woord dat ik tot u gesproken heb, bedoelt de Heer Jezus niet een bijzondere tekst of een bijzondere preek. Maar hij staat hierbij aan het einde van zijn omwandeling op aarde nog even en hij laat zich gevangen nemen om te laten kruisigen. Hij neemt hier afscheid. En in die uitdrukking, het woord dat ik tot u gesproken heb, vat de Heer Jezus als het ware heel de prediking samen. Met andere woorden, dat is de snoeimes wat de landman gebruikt om ranken te snoeien zodat ze vruchten gaan dragen, is het woord. Dan begin ik vanmorgen toch maar gewoon in heel bazaal. Ook hier in de Maranatenkerk en we kennen elkaar gemeend. En ik ken u ook een klein beetje en daarom stel ik toch wel deze hele indringende vraag. Waar is je Bijbel? Wat ik als gast nooit in een andere gemeente wil doen, dat wil ik toch vanmorgen wel even bij u doen. Even wat bladen opzij schuiven. Meer dan eens deed ik de ontluisterende ontdekking ook onder u. En dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Dat thuis de Bijbel dicht blijft. Tot onder avondmaalgangers. Begrijp je nou mijn vraag, waar is je Bijbel? Dat is een scherpe vraag, een snoeimes is ook scherp. Maar wel een vraag vanuit de liefde. Ik heb je er niet voor over. Dat met jou gebeurt wat Jezus ons voorhoudt. Je wordt weggehaald. Verbrand. Waar is je Bijbel? Lees je ook dagelijks uit de Bijbel? Dus dat is heel eenvoudig gemeente om geen vrucht te dragen. Gewoon je Bijbeltje dicht laten. Kan de plant aan de buitenkant er mooi uitzien, kun je goed in het blad staan. Fris en groen. Maar dan zijn er geen druiven. En trouwens, wat hanteert die grote landman de snoeimes van het woord met wijsheid? Hè? Ik zei net, we richten ons eerst op de basis, maar ik wil me ook vanmorgen richten tot hen die vruchten mogen dragen. Hebben wij niet iedere keer weer opnieuw de prediking van het evangelie nodig? Waarom? Omdat we het nooit in de vingers krijgen, toch? Ontmouwen makkelijker een telefoonnummer. De prediking die soms met kracht in ons hart klonk. Maar wat kan dat snoeimes van het woord soms ook helend werken, toch? Als God ons opzocht in ons verdriet, vertroostend vanuit de belofte van het evangelie. Als de Heere ons in dieptepunten van het leven, waar we ons omringd wisten door de nacht van eenzaamheid, depressie, geestelijke verlating, licht liet vallen vanuit het woord, zodat de situatie niet veranderde, maar ons leven opeens in het licht van de schriften kwam te staan. En we weer mochten ademhalen. Wat heeft het woord ook vaak vertroostend en vruchtdragend gewerkt rondom de bediening van het avondmaal. Waar Christus tot ons kwam om onze aangeslagen en aangevochten verdrietige harten te verblijden, te vertroosten en te vertederen door zijn liefde onder de zichtbare prediking van het evangelie. Het snoeimes van het woord in de handen van de grote landman. Scherp, afsnijdend, maar altijd gericht op vrucht dragen. Je snoeit niet in de stam, maar je snoeit in de takken. Ruimte te maken voor meer vrucht. Het tweede snoeimes naast het woord, dat benoemt de Heer Jezus ook in dit gedeelte. Kijkt u maar even met me mee. Hij heeft het over het woord, maar hij spreekt ook met kracht over het gebed. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal ik u geven. Het klinkt niet alleen in dit gedeelte, Johannes 15, maar als u Johannes 13 tot en met 16 doorleest, is dat een opmerking die de Heer Jezus voortdurend als het ware doorheen weeft. Het snoeimes van het gebed. Zo kijkt de zaligmaker dus tegen het gebed aan. Als snoeien. En eigenlijk, gemeente, herkennen we dat toch? Want wat is bidden? Nou, kijk maar, kinderen. Alles loslaten. De handen vouwen, zodat je niets meer kan doen. Je ogen sluiten, zodat je niets meer kan zien. Door je knieën gaan, zodat je niet meer weg kan. En klein worden voor God. Snoeien. Bidden is het medicijn tegen hoogmoed. Iedere keer bidden. Ik word daar wel eens, als ik niet op mijn plek ben, moe van. Weer bidden. Weer klein worden. Weer je lege handen laten zien. Weer vragen. Weer belijden wat je verkeerd hebt gedaan. Weer je onmacht, je onkunde uitspreken. Als ik niet op mijn plek ben, voel ik soms een weerstand tegen bidden. En daarom hanteert God dat snoeimes van het gebed. Omdat dat onkruid van die weerstand weggesnoeid moet worden. En zeg, het is eerlijk, als je op je plek bent in de binnenkamer, dan is het toch ook niets heerlijker dan het gebed. Er is toch in deze wereld geen plaats waar je dichter bij God kan komen dan juist in het gebedsleven. Waar een mens zijn ogen sluit, omdat hij Gods aangezicht ontmoet. En waar de stem van de Heere klinkt in de binnenkamer. Waar de geborgenheid van het gebedsvertrek Door God wordt geschapen omdat hij zijn schaduw van zijn aanwezigheid over mijn gebogen gestalte heen legt. Daar is God zo dicht bij u en bij mij en daar kan ik zo dicht bij God komen. Tot aan het hart van God toch. Dan hoef ik geen grote woorden meer te gebruiken. Dan kan het op een fluisterende toon. Dan zit het niet in de lange woorden. Dan is het soms een zucht, een woord, een oogopslag. En God begrijpt het. Ik begin maar weer bij de basis. Bid je? En ik zeg het weer in alle eerlijkheid, gemeente, met bewogenheid. Ik stel die vraag. Misschien dat het nu veranderd is onder u. Omdat in de tijd dat ik hier stond, ik zoveel mensen tegenkwam die niet of nauwelijks bidden. Ja, wel als je God nodig hebt. Maar de dagelijkse oefening in het gebedsvertrek. De dagelijkse omgang met God. En hou het dan maar bij u, bij uzelf en ik bij mezelf. Hoe staat het daar nou mee? Bid je? Heb je ook zo vreugde in het gebed? Niet altijd, hè? Ik ook niet. Misschien hebben we daarom vanmorgen alle twee dan deze preek nodig. Snoeien. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. De derde snoeimes. De eerste was het woord. De tweede het gebed. Om zicht te krijgen op dat derde snoeimes, gemeente, moeten we even een stap naar achteren doen. Ik stipte het aan het begin van de preek al aan. De Heer Jezus houdt deze toespraak niet zomaar ergens. Wanneer hij wandelt bijvoorbeeld door Galilea, langs berghellingen waar wijngaarden zijn aangelegd, dan zou je verwachten, dit is een uitgelegen plek om dit voorbeeld te gebruiken. De mensen hoeven als het ware om hun schouder even naar achteren te kijken en ze zien die wijnstokken daar staan. Nee, in de stad, in een gebouw, in een zaal, tussen vier muren, gebruikt de zaligmaker dit voorbeeld van de wijnstok. Waarom? Omdat de gelegenheid zich daar nu voordoet. Het is Pascha. Je mag dat doorvertalen naar het Nieuwe Testament, het avondmaal. Christus stelt dat op dit moment ook in, het avondmaal. Het avondmaal wordt gehouden. En een van de kanten van het avondmaal is dat de Heere juist daar zijn trouw en liefde van harte wil verzekeren. Daar wil hij troost, juist in het leven van kruisdragers. Ja, daar herken je zo'n wijnstok aan die vruchten gaat dragen. Daar wordt praktijk wat Jezus zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Het kruis als snoeimes in Gods hand. Een van de uitspraken die ik nooit meer vergeten ben, maar die ergens hier in de directe omgeving van dit kerkgebouw zijn gemaakt, was een uitspraak van een weduwe in ons midden. Die tegen mij zei, het avondmaal kwam eraan. Dominee, nu moet ik voor het eerst, na al die jaren van huwelijk, alleen naar de avondmaaltafel. We mochten altijd samen gaan. En ik denk dat ze het nog kan herinneren dat we toen samen in die week, nog niet zo heel ver voor het avondmaal, het gebed uit het avondmaalsformulier hebben gelezen en besproken. Waar de woorden klinken, geef dat wij getroost ons kruis op ons nemen. En in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze heiland en zaligmaker uit de hemel verwacht. Was dat ontroerend mooi, gemeente, dat het gebed klinkt in de schaduw van het avondmaal. Geef dat wij getroost ons kruis op ons nemen. Nee, versta mij goed, als je de Here leert kennen, hoef je niet om een kruis te vragen. Laten we dat maar over aan Gods wijsheid. En als je de Here al wat langer mag kennen, dan weet je, de Here kan onderweg door het leven het ene kruis wel eens inruilen voor het andere kruis. En er zijn sommigen onder ons die als ze even opzij kijken op hun schouder, meer dan één kruis tellen. Waarom handelt God zo? Omdat hij wil dat in het leven van u en van mij de wijnstok zichtbaar wordt. Kruisdragende Christus. Hoe hij dat doet, dat is aan hem. Als hij dat doet, dan doet dat pijn. Maar dan val ik toch even terug op die twee andere snoeimessen. Het woord en het gebed. Als je die drie nou eens samen neemt, gemeente. Woord, gebed en kruis. Dan zijn het juiste middelen van de Heilige Geest, waardoor God vruchten oproept in het leven. Van een leven dat van nature toch vruchteloos is. Je zit wel in het derde punt. Vrucht. Wat is dat eigenlijk, vrucht dragen? Wat staat de Heer Jezus daarmee voor ogen? Wel hoor ik iemand bij zichzelf denken, dominee, ik denk dat ik al weet welke kant u op wil. U wilt natuurlijk bijvoorbeeld naar Galaten 5. Waar de Heilige Geest heeft laten optekenen wat de vruchten van de Geest zijn. De vrucht van vrede, de vrucht van liefde, de vrucht van zachtmoedigheid, de vrucht van matigheid. Al die verschillende soorten vruchten die uitlopen wanneer iemand vrucht gaat dragen omdat hij uit Christus gaat leven. En inderdaad, u heeft gelijk. Maar vanmorgen wil ik dicht bij dit hoofdstuk blijven, gemeente. En dan valt eigenlijk maar één vrucht op die de Heere Jezus keer op keer benoemt. En dat cirkelt steeds rondom dat ene woordje. Kijkt u even met me mee in vers 5. Dat ene woordje die in mij blijft. En ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Vers 7, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Keer op keer dat ene woord, blijf. Dat is het hart van al die verschillende soorten vruchten. Bij alle verschillende dieren zijn, delen al die verschillende vruchten hetzelfde. In mij blijven. Misschien is dat een gek voorbeeld, gemeente, maar geef me even de gelegenheid om me uit te spreken. Stel je nou eens voor, je komt in je tuin, je hebt daar net in het voorjaar een druivenplant gesteld. Lopend het seizoen kom je erachter dat hij op de verkeerde plaats staat. Het grootste deel van de dag staat die struik in de schaduw. En dat wil je niet, want je wilt dat hij gaat vrucht dragen. Dan kun je twee dingen doen. Je kan erbij gaan staan en wachten totdat die struik uit zichzelf een goede plek heeft uitgezocht en daar gaat staan. Maar een wijnstok blijft. En de druiven ranken helemaal. Nee, die plant heeft u nodig. Om uitgegraven te worden. Om te verpotten. Een andere plek te geven. Dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt in Johannes 15. Hij zegt het zelfs letterlijk. Ik van mezelf kan niets doen. Het enige wat ik doe is blijven in mijn Vader. En mijn Vader is de landman. Kijk, en daar ligt nou die vrucht. Zoals hij in de Vader blijft, blijven Gods kinderen in de Zoon, opdat de Zoon en de kinderen delen in dezelfde liefde. De liefde van God, de drie enige God. En wat is die liefde? Heerlijk. Alleen maar wortelen door Christus in God. Als je hem kent, weet je wat ik bedoel. Ken je hem niet, dan praat ik voor jou nu Frans. Maar wie Gods liefde kent, het geheim van het evangelie verstaat, zonder mij kunt gij niets doen. Ondertoon van geestelijke gezonde groei is dan altijd, Heere, zonder u wil ik het ook niet doen. Het enige wat ik wil, is blijven bij u. En dat geeft dan ook meteen de blikrichting aan gemeente, dat is het laatste vanmorgen van het geestelijke leven. Dan ben je als rank niet meer gericht op de hoeveelheid druiventos en aan het uiteinde van die tak. Dan heb je de kramp als het ware losgelaten. Ik moet zoveel. Geestelijke groei, vruchten dragen. Een mens moet zoveel tot in de kerk toe. Ik word er soms doodmoe van. Het heeft ook helemaal niets met God te maken. Het staat haaks op het evangelie. Want het evangelie zegt toch, het is volbracht. Je hoeft niets meer te doen. Je holt achter de feiten aan. Het enige wat de Heere zegt is, blijf in mij. Kijk, dan ben je niet meer gericht op de uiteinden van de takken. Maar dan ben je als vrucht aan die tak gericht. Op de wijnstok. Dan is de vrucht aan hem. De hoeveelheid vrucht. Dan is de oogst aan hem. Dan is alles voor hem. Mag ik eens afsluiten met een anekdote. Het is gebeurd in de gemeente van Sliedrecht-Bethel. Iemand die ongeneeslijk ziek werd, het is een verhaal wat ook in die kring wel bekend is, vandaar dat ik het kan vertellen. En in zijn leven was de Heer al jarenlang aan het werk. Hij wist dat hij ging sterven. En tegen het einde van zijn leven sprak hij een goede vriend. En hij zei tegen die vriend, het was een blijmoedige christen, ik zie zo op tegen het sterven. Nu als je zo iemand dat hoort zeggen, dan denk je bij jezelf, is die bang? Sterven is toch God ontmoeten? Maar dat was niet het geval. Hij zei tegen zijn vriend, en er kwam ook iets van kinderlijkheid naar voren, een prachtige karaktertrek in het leven van deze persoon. Hij zei, als ik dan zometeen bij de Heere ben, wat moet ik dan aan hem geven? Hij is zo goed voor mij geweest. Hij heeft me opgezocht. Opgeraapt. Zonde vergeven. Vrede met God geschonken. Dan sta ik voor hem. En kan ik niets teruggeven. Weet je wat zijn vriend zei? Joh. Maak je geen zorgen. Jij bent zijn gave. Amen.